Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aerts.
Een bijzonder goede avond en welkom bij Pompidou met vandaag alleen maar levendige dames aan tafel. Terwijl we het onder andere zullen hebben, ga je als goed is, kijk meteen in jouw richting over dead ladies.
Ja, ik mag van jou hier de Dead Ladies Show nog eens komen voorstellen. En dat is een avond waarbij we het vooral zullen hebben over vrouwen die schitterden tijdens hun leven en helaas vergeten zijn geraakt na hun dood.
Ja, en dat moet maar eens rechtgezet. Morgen première van die show. We gaan er dadelijk over praten. In Villa Ampin loopt er sinds kort een tentoonstelling over verlaten huizen in Beirut. Abandoned Dwellings of Beirut heet dat dan zo mooi. Er is ook een Franse titel natuurlijk. Die luidt, Brigitte Hermans, jij bent gaan kijken.
Les maisons abandonnées de Beirut.
Voilà, dat zeg je mooi. Jij bent voor ons gaan kijken. Wat voor tentoonstelling is dat eigenlijk?
Het was een tentoonstelling van vooral foto's, tableaus, schilderijen, foto's en ook een videowerk van woningen die verlaten zijn tijdens en na de burgeroorlog.
Ja, want die oorlog speelt een belangrijke rol.
Ja, klopt.
En ook wat daarna gebeurt. Maar daarover mag jij straks ook meer vertellen. Zit nog iemand? Ik zei alleen maar levendige dames. Nog een dame die het wil komen hebben over Cobra. U weet wel, die avant-garde beweging, heel kort leven beschoren, van 1948 tot 1951, als ik het goed heb. En daarna was het afgelopen, maar niet helemaal, want getuige daarvan ben jij, Josephine van de Kerkhoven. Je hebt er eigenlijk je doctoraatsstudie rondgemaakt, klopt dat?
Dat is niet helemaal correct. We zijn vertrokken van een onderzoeksproject, inderdaad een masterseminarie vorig jaar.
Een masterseminarie, oké. En we, zeg je, want je bent niet alleen.
Ja, ik zelf heb de tentoonstelling gecureerd samen met mijn collega's Griet Bonne en Marit van der Jeugd. En vanuit onze eigen expertise, film, fotografie en drukwerk, zijn wij van start gegaan met de Cobra-beweging.
Ja, dus de taken waren mooi verdeeld. Ja. Maar Cobra, misschien voor we het gaan hebben over die dead ladies, ga je als goed is. Misschien moet je toch nog eens even zeggen, Josephine, Cobra, hoe moeten we dat ook alweer lezen? Waar staat Cobra voor?
Cobra is inderdaad een avant-garde kunstbeweging. Na Wereldoorlog II, van 1948 tot 1951, is de officiële Cobra-periode. En de eerste titels van de naam Cobra staan voor de hoofdsteden waar dat de speelfiguren van de beweging van afkomstig waren. Kopenhagen, Brussel, Amsterdam. En het algemene beeld dat mensen van die stroming heel vaak hebben, gaat over grote schilderijen of schilderijen van groot formaat, felle kleuren, expressieve vormen taal, semi-abstracte fabeldieren, mensenfiguren. En wij hebben getracht om dat algemene beeld een beetje te nuanceren en een eerder onderbelicht aspect van die stroming te illustreren aan de hand van reproductiemedia.
Goed. En die zijn allemaal te zien in het centrum van Den Hoven in Gent, de schaduw van de Boekentoren. Daar gaan we straks naar kijken. Eerst die dead ladies, ga je als goed. Dus morgen première in de Beurschouwburg. Het is onder de paraplu van Passaporta ook dat de show opgezet is.
Ja, Passaporta is eigenlijk zeg maar het hoofdhuis waarmee we deze show maken. Want de show die bestond eigenlijk al. Ik heb die zelf leren kennen toen ik op residentie was in Berlijn. En daar bestond er zoiets als de Dead Lady Show. Ik heb dat één keer gezien, vond een heel intrigerend concept. En ik heb eigenlijk toen meteen met hen contact opgenomen en gevraagd van, mogen wij dat ook elders organiseren? En ze zeiden, ja, doe rustig. Maar ja, die doe rustig, dat werd dan uiteindelijk 2 jaar zoeken naar de juiste partners, de juiste formule. En toen is Passaporta daarmee ingestapt. En nu zijn we eigenlijk na Berlijn, New York, Sydney af en toe, met Brussel, de vierde stad die instapt in dat mooie gebeuren.
Goed zo, en dat allemaal dankzij jou voor een stuk. Hè? De eerste show, morgenavond. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Wel, ik zal je eerst vertellen wat het niet is. Het is geen rancuneuze, gecrispeerde, feministische, nijdige bedoeling.
Wat is het Mannen wel? Zijn ook welkom.
Mannen zijn zeer welkom, want de verbreding van de kanon, om het dan toch maar meteen over het vreselijke C-woord te hebben, die zal grotendeels van de man moeten komen.
Dat is die C die bij CD&V
knel zit.
Ja.
Maar dus, wat is het wel? Het is een soort van wervelend café chantant. Want toen ik het in Duitsland zag, in Duitsland zijn het 3 lecture performance Dus je hebt drie sprekers, die belichten elk het leven van één overleden vrouw. En daarover mogen ze precies 20 minuten praten. En wordt met Duitse rigiditeit afgemeten, 20 minuten.
Zo hoort dat.
Daarbij moet heel veel beeldmateriaal gebruikt worden, zodanig dat het geen droge lezing wordt, maar dat het een soort van echt performance is. En dat is het Duitse concept. Maar zoals je weet, ik heb zelf een boontje voor alles wat te maken heeft met klassieke muziek, met hedendaagse klassieke muziek. En als er nu één groep vrouwen is die heel erg vergeten is, ja, dan zijn het wel de vrouwelijke componisten. Dus we hebben toen hier beslist om aan elke van die Dead Lady shows een recital van 20 minuten te koppelen, waarbij we altijd in een combinatie van piano en solozang ook nog een vergeten componiste of een vergeten zangeres van onder het stof halen.
Oké, dus een avondvullend programma rond die dode vrouwen met muziek, woord en beeld.
Ja, je bent er 2 uur zoet mee.
Ja. De eerste show, wie komt daar dan op af? Wie heb je uitgenodigd als gasten?
Wel, we hebben, omdat we dan toch al met die Duitse rigiditeit aan de slag waren, besloten om daar een vrij strikte formule van te maken. En we vragen altijd een auteur, een acteur, iemand die een of andere passie heeft, maar dat kan echt alles zijn, en dan ja, een zangeres, omdat dat muzikale luik er is. Mm. Dus voor die eerste show dacht ik eigenlijk meteen aan Annelies Verbeek, waarvan ik weet dat dat een heel goede verteller is. En dat komt eigenlijk een beetje voort uit de gedachte, als je iets wil verkopen, wat het ook is, zelfs als het dode vrouwen zijn, ja, dan heb je vooral iemand nodig die met absolute passie kan vertellen.
Ja.
Dus als je mag 3 mensen vragen die een ongelooflijke vakkennis hebben, als die het niet met flair weten te brengen, dan is iedereen die vrouw binnen de 10 minuten weer vergeten.
Ja, en dat is absoluut de bedoeling niet.
Voilà. Vandaar tweede gast, Chokri Benchika, mm-hmm. waarover hij ook vertelt, het is altijd een beetje spannend. Ik heb ook geen idee wat hij morgen gaat doen. Ik kwam ook met een heel bijzonder onderwerp aanzetten. En dan dacht ik, ja, oké, het zijn dode vrouwen. Ik wou ook nog iets, want ik probeer ook in de onderwerpen eigenlijk een beetje diversiteit te nemen, want die dode vrouwen, ja, dat mag echt alles zijn. Dat mogen kunstenaressen zijn, dat mogen wetenschapsters zijn, dat mogen sporters zijn, ontdekkingsreizigers. Het is echt heel breed.
Ja, dus niet alleen schrijvers, wat je zou kunnen denken, omdat Passaporta het organiseert.
Nee, met Passaporta hebben we afgesproken, er moet altijd 1 auteur in het programma zitten, een levende en een dode.
Ja.
Dat leek ons eerlijk.
Ja.
Voor de rest, ja, de doden zijn allemaal vrouwen, maar we hebben ook besloten dat bij de levende dat daar toch eigenlijk altijd een man mag tussen zitten. Omdat we vinden dat mannen eigenlijk ook wel over vrouwen kunnen praten als ze dat met liefde doen.
Zo is dat. En Chokri komt dat dan doen.
Chokri komt dat doen, ja. En dan derde spreker die ik heb gevraagd is Bieke Purnell. Want ik dacht, iets sportiefs lijkt me ook wel leuk. Bieke, de koers. En inderdaad, Bieke kwam aanzetten met Annie Londonderry, de allereerste vrouw die ooit rond de wereld is gefietst.
Ja, moeten we even kijken naar de overkant van de tafel. Zegt die naam jullie iets, dames?
Nee.
Ja, ik vrees dat dat dus voor heel veel van die vrouwen uit de Dead Lady Show zal gelden.
Want de bedoeling misschien?
Dat is ten dele de bedoeling. Maar ja, wat is natuurlijk vergeten en wat is vergeten voor wie? Maar zelfs dan zien we iemand als Katy Barbarian, die deze keer de componiste van dienst is. Dat is eigenlijk iemand die zelfs muzikanten in de meeste gevallen niet meer kennen. En als ze ze nog kennen, dan kennen ze als, is dat niet de vrouw van Berio?
Ja.
Want dat is wat heel veel van die vrouwen dan ook nog te beurt valt. Meestal zijn ze de vrouw van en dan blijft dat het label. Nog zo'n voorbeeld, Clara Schumann. Alhoewel eigenlijk in het begin van haar carrière Clara Schumann veel bekender was dan haar echtgenoot. Aan wie ze zelfs bij een van haar eerste optredens vragen van, of gevraagd hebben van, ja, doet u ook iets met muziek, meneer Schumann? Ondertussen is Clara Schumann quasi vergeten, behalve
200
bij
jaar geleden overleden, als ik het goed heb.
Zoiets, ja.
Ja. We hebben bij Iedereen Klassiek ook nog aandacht aan haar besteed, omdat dat terecht zo is. Maar dus al die vrouwen, je haalt die van onder het stof, omdat ze wel degelijk een verdienste gehad hebben. En op een of andere manier ook niet de lof gekregen hebben die ze eigenlijk verdienden.
Ja, dat is heel vaak het geval en daar zijn verschillende redenen voor. Mm. Je hebt een categorie van vrouwen die de vrouw van was en dus altijd een beetje in de schaduw van hun echtgenoot is blijven staan. Nog zo iemand is bijvoorbeeld Lee Krasner, was een fantastische tentoonstelling over in de Barbican.
Vrouw van?
Dat is mevrouw Pollock.
Voilà.
Mevrouw Pollock was 100 keer getalenteerder dan meneer Pollock, maar heeft moeten wachten tot meneer Pollock het loodje legde om letterlijk te kunnen verhuizen van de kleine zolderkamer boven naar het grote atelier beneden en is dan plots doeken gaan maken die 10 keer zo groot waren. Ja. Maar dat ging niet, want daarvoor zat meneer Pollock in dat atelier.
Hij zat gewoon in de weg?
Hij zat gewoon in de weg. Dus dat is één ding. Dan heb je heel veel vrouwen wiens verdiensten of wiens werk, en dat is zeker in de wetenschappelijke wereld zo, maar eigenlijk ook vaak bij auteurs, op een of andere rare manier op naam van hun man is komen te staan of op naam van een mannelijke collega. Dus er wordt ook heel veel gepikt. En dan heb je vrouwen die gewoon vergeten zijn, omdat de kanon, om het nu nog maar eens over dat vreselijke C-woord te hebben, eigenlijk altijd een afspiegeling is van de sociaal-economische orde in een bepaalde periode en dus eigenlijk ook van alle defauts van die sociaal-economische orde. Een kanon is een heel goede manier om te zien waar het met de diversiteit en met de gelijkberechtiging in de maatschappij scheef loopt. Ja. Eigenlijk.
Dus je wil aandacht daarvoor ook en niet alleen voor die dode vrouwen van weleer.
We willen eigenlijk de combinatie van de twee. We willen duidelijk maken van, kijk eens jongens, eigenlijk wordt het tijd dat we naast die kanon, die we zeker moeten laten bestaan, want dan kunnen we zien waar het grondig is fout gelopen.
Als we die nieuwe ernaast zetten.
Dat we daar een nieuwe naast zetten. Maar kijk eens, deze rijkdom bestaat er ook. En dat is een soort van diversiteit die we ook zouden kunnen afspiegelen. En die eigenlijk minstens even interessant is.
Ja, een soort van dynamische kanon wat eigenlijk de kantel ook hanteert op het literaire vlak.
Wel, die kantelkanon zoals hij nu is, daar zitten toch bijzonder weinig vrouwen in. Ik heb het onlangs nageteld en ik durf er geen vast cijfer mee op plakken, maar ik schat dat het zoiets van 5 op de 50 was. En
dat is een beetje weinig.
Dat is een beetje weinig, want ja, heel vaak wordt dan het argument gebruikt, ja, maar misschien zijn vrouwen wel minder getalenteerd dan mannen. Wel, als je dan gaat kijken wat de omstandigheden waren waarin die vrouwen kunst moesten maken, dan merk je dat eigenlijk zelfs nu, vandaag de dag nog, voor bijna alle vrouwelijke kunstenaars geldt. En nu heb ik het even alleen over kunstenaars, maar het geldt ook voor wetenschapsters, geldt ook voor mensen in het bedrijfsleven. Dat die vrouwen bijna altijd, naast hun job, ook nog het huishouden doen, de kinderen doen, voor de carrière van hun man zorgen of die een stuk mee faciliteren. Terwijl ik mij eerlijkheidshalve altijd afvraag, als ik dan van die grote iconen als Thomas Mann zie, hoeveel hemden zou die man in zijn leven ooit gestreken hebben? Laat staan dat hij ooit de rokken van zijn vrouw heeft gestreken.
Ja, want je sprak daar straks de hele tijd in de verleden tijd, maar er is nog heel veel werk aan de winkel. Nu ook, want er zijn heel veel jonge auteurs die opkomen, jonge vrouwen die schrijven. Maar hoeveel groeien er door? Hoeveel maken echt carrière en blijven in de picture staan?
Dat is het gekende probleem van het glazen plafond in het hele literaire veld. En niet alleen daar, maar op heel veel plaatsen. Er is zo'n soort van, we moeten het goed maken met die diversiteit, dus we moeten vrouwen kansen geven. En dan laten we die meespelen tot op een zeker niveau. Maar te gek moet het niet worden. Dus ergens wordt het toch afgestopt. Meestal voor er grote prijzen aan te pas komen of voor het echt ernst wordt. En je zou kunnen zeggen van, ja, men zegt dat nu over literatuur en dat is toch een heel klein veldje, maar je ziet dat bijvoorbeeld ook in onderzoeksfaculteiten van universiteit. In de ernstige richtingen, laat ons bijvoorbeeld zeggen geneeskunde, advocatuur, rechten, dat soort dingen, wordt er bijvoorbeeld op toegezien dat er niet te veel vrouwelijke PhD-studenten zijn. Want als er te veel vrouwen gaan doctoreren in die ernstige richtingen, ja, dan devalueert eigenlijk dat doctoraat in die richting. Want ja, als er zoveel vrouwen zijn die daar zitten, kan het toch zo goed niet zijn. Er is onlangs een studie over verschenen waar ik echt helemaal van achterover viel en dacht van, maar dit is in 2019 toch niet meer mogelijk. We zijn 90 jaar na A Room of One's Own. Mm-hmm. En we zitten eigenlijk nog altijd te krabbelen met hetzelfde
Virginia
probleem.
Wolf.
Ja, Virginia Woolf, die toen zei, wat hebben vrouwen nodig? Sociaal-economische onafhankelijkheid en £500 per jaar. Nu, die £500 per jaar.
En A Dick of One's Own, was zij dat ook?
Dat was Janet Winterson.
Was dit belangrijk?
Ja. Dus Janet Winterson voegde daar onlangs aan toe. Wat is eigenlijk het verschil tussen man en vrouw? God, ja, 500 a year en a dick of one's own. En zin, als je het als vrouw echt wil maken, ja, dan kan je eigenlijk maar beter als man geboren zijn. En het grappige is dat daarnet, toen ik even snel keek, toen ik zag dat we het over Cobra gingen hebben, wat ook altijd als zo'n mannenclub bekend staat, keek van, hoe zit het nu met de vrouwen in Cobra? Toen vond ik daar een citaat van een vrouw die eigenlijk ook tot die Cobra-beweging behoort, maar die haar carrière opzij gezet heeft om haar man te kunnen ondersteunen. En die letterlijk zegt, als je het wilde maken, dan kon je maar beter als man geboren zijn. Ik kon als vrouw niet blijven concurreren met mijn eigen echtgenoot.
Ja, maar dat wat je zegt klopt voor een stuk, Josephine van den Kerkhoven. Ik heb inderdaad tussen de biografieën in het Cobra-boekje, in dit specifieke geval, ook maar één vrouw teruggevonden.
Het is zo dat we wel een aantal vrouwen in de tentoonstelling ook belichten. En dat we daar ook heel bewust voor gekozen hebben, ook als jonge vrouwelijke onderzoeksters. Ons er heel goed van bewust zijn dat het kanon, zoals Gaia zei, helemaal mannelijk gekleurd is. Zeker de kunstgeschiedenis of de westerse kunstgeschiedenis.
Jullie voelen dat ook.
Ja, zeker. Ja. Als je de tentoonstellingsruimte binnenkomt bij ons, zie je meteen werk van de Belgische fotograaf Suzy Embo.
Ja, dat is degene van wie de biografie klopt. In het boekje staat.
En ook Miki Alechinski, die vaak gewoon niet vermeld wordt in grote overzichten van Cobra, die de vrouw van Pierre Alechinsky was.
Vrouw van, je zegt het.
Heel goed ook overal bij was en die ook een heel grote invloed had op het werk van heel veel Cobra-kunstenaars.
Ja.
Ja, en Suzy Embo fotografeerde heel veel kunstenaars aan het werk en heeft een heel grote filmische kwaliteit in haar foto's, toont de verschillende etappes, heeft inspiratie opgedaan bij Henri Sturck in het filmmilieu.
Dus zij was wel degelijk heel belangrijk.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Kom nog even terug naar die Dead Ladies show, Gaia, want je zei net, onderzoek heeft aangetoond dat, hè, wat je net allemaal zei, maar je hebt zelf ook een onderzoek gedaan binnen de literaire wereld en de toekenning van literaire fondsen. En ook daar moet je van je stoel gevallen zijn.
Wel,
dat is heel recent ook.
Dat is ondertussen twee jaar geleden, maar het is niet echt veranderd. En dat is iets wat mij heel erg verbaasde, omdat ik had al veel langer het gevoel dat er onevenwichten waren. Dat er onevenwichten waren in literaire prijzen is iets wat elk jaar terugkomt. Dat er onevenwichten zijn in bijvoorbeeld de media-aandacht die er naar vrouwen gaat, is ook iets wat we merken. Maar je kan dat wel blijven zeggen, maar als je nergens cijfers vandaan haalt, als je het niet kan tellen, dan blijft het eigenlijk altijd klinken naar ja, wat dan vrouwelijke rancune zou kunnen heten.
Ja.
En ik was heel gelukkig, omdat je met de werkbeurtcijfers van wat nu Literatuur Vlaanderen is, heel mooi kan zien van wat is die verdeling. En je ziet niet alleen dat er minder beurzen naar vrouwen gaan, nu dat is dit jaar merkelijk beter, maar je ziet vooral ook dat de hoogte van de beurzen van vrouwen, dat die structureel gezien een pak lager is dan de hoogte van de beurzen van mannelijke collega's. En dat is gewoon eigenlijk bijna een letterlijke aftekening van dat glazen plafond, waar je kan zien van, hier loopt het, je mag een stuk meestijgen in die curve, en dan wordt het serieus, en dan worden bijna al die vrouwen afgetopt. En is dat slechte wil? Dat kan ik mij onmogelijk voorstellen. Ik denk eigenlijk dat dat opnieuw een afspiegeling is van een veel groter maatschappelijk principe. Want die beurzen, ja, die hangen natuurlijk ook weer samen met literaire prijzen, met recensies. Niet rechtstreeks, maar toch ook met populariteit, met verkoop, met zichtbaarheid van auteurs. En eigenlijk, als je dan zelfs naar de letteren zelf zou gaan kijken, naar de hoeveelheid tijd die mensen hebben om te investeren in onderzoek, in zich verdiepen, in schrijven. En al die factoren zijn voor vrouwen gewoon anders dan voor mannen.
Nu, wat hoop je met die Dead Lady Show dan uiteindelijk te bereiken, Gaia?
Wel, in de allereerste plaats denk ik dat we hopen om gewoon een heel goede theatershow of een heel goede café chantant te maken. Want dat is natuurlijk de eerste bedoeling. Het moet swingen, het moet leuk zijn.
En als ik jou zo bezig hoor, dan zit ik best wat humor in ook.
Het moet een aangename, leuke avond. Het mag geen verzuurde bedoeling worden, zeker niet. Maar langs de andere kant denk ik dat het toch wel belangrijk is om mensen eens te tonen van, kijk eens, ik kan hier nu 4 interessante vrouwen op een podium brengen, waar niemand ooit bewust van heeft gehoord. Er zitten toch wel hele grote gaten in onze geschiedschrijving. Of het nu onze kunstgeschiedenis is, of onze gewone geschiedenis, het zit vol met gaten.
Ja, en volgens mij kom je dan lang niet toe met die ene show, hè?
Nee, gelukkig mogen we er ook meer maken.
Ah.
We hebben met Passaporte afgesproken dat we er in principe, denk ik, 4 per jaar gaan maken. En elk van die shows spelen we minimaal 3 keer. Dus we gaan daarmee op tournee of op een soort van mini-tournee in wisselende steden. De eerste spelen we nu morgen in Brussel. Dan spelen we die overmorgen in Gent bij Muziektheater Lot. En we spelen die nog eens de 14e december bij Vrijstaat O in Oostende. En in maart gaan we dan editie 2 spelen en daarmee gaan we opnieuw op tournee.
En kan je al verklappen wie dan op het voorplan komt?
Levend of dood?
Dood eerst.
Moet ik even over nadenken wie daarin zit.
Ik kom straks bij jou terug. Houd dat even vast, die gedachte.
Cause Bellini didn't плече курши с водой, ах, кругом шона камаши, ах, постой, ханым, постой, жар души мане потуши. Чолоха маджаш манумас, яр чолоха маджаш манумас, чолоха маджаш манумас, яр чолоха маджаш манумас. Сын ордан чыкман бурдан, сын ордан чыкман бурдан, Chalachama just manamas, yar chalachama just manamas, chalachama just manamas, yar chalachama just manamas, ik-di-di-dit, buc-ni-sti estaju sahadit, uc-tu budi dai palam, siora seli, čestis nova, palam.
Sopraan Kathy Berberian, we hadden het daar straks over. Gaia Scooters, vrouwen in de schaduw van. Maar ze doet het toch wel zeer goed, hè?
Kathy Berberian is fantastisch. En het is allemaal begonnen. John Cage kwam op bezoek bij Luciano Berio en hoorde gezang uit de badkamer. En zei, is dat uw vrouw? In dat geval moet u daar toch meer mee doen. En eigenlijk is op dat moment bij Berio pas zijn frang gevallen dat hij een vrouw had die eigenlijk wel wat meer kon dan zingen onder de douche.
Ja, haha. En de was doen en dat soort dingen. Een Azerbeidzjaans lied was dat heel leuk om naar te luisteren. Terwijl dat speelde, was er hier wat oneenigheid aan tafel. Brigitte Hermans, zeg maar wat je te zeggen had op dat onderzoek van Gaia Scooters.
Dat ik het niet helemaal geloofde. Maar voilà.
Maar het komt uit de praktijk.
Ja,
jou,
maar
jou niet geloven.
Ja, voilà. Ja. Nee, in de praktijk zie ik gewoon dat aan de rechtenfaculteit en aan het mensenrechtencentrum van de UGent waar ik zit, dat daar heel veel vrouwen zijn en de rechten in het algemeen. Dus dat leek mij gek dat men mensen actief zou tegenhouden, als het ware. Ik zie er een aanmoedigingspolitiek, maar voilà, dit is niet gestoeld op zwaar empirisch onderzoek.
Nee, het is wel een positieve noot, dus dat is altijd goed om te horen. Maar jij bent, voor alle duidelijkheid, voor ons naar Villa Ampin geweest. Ja. Naar die tentoonstelling met toch wel een intrigerende titel, Abandoned Dwellings of Beirut. Misschien moet je gewoon het opzet van die tentoonstelling nog eens duidelijk maken. Wat is daar eigenlijk... Wat gebeurt er daar?
Ja, er is een jonge kunstenaar en kunsthistoricus, een Libanese man, Gregory Bouhakjian, dus van Armeense origine, vermoed ik, aan zijn naam te horen, geboren in 1971. En hij was eigenlijk geïntegreerd door de vernielde gebouwen, de verlaten gebouwen in Beirut. En ook het feit dat hij niet ander dan oorlog had gekend in zijn leven. Zijn studies, ook architectuur enzovoort, komt dat steeds opnieuw naar voren.
Ja, de oorlog daar vanaf 75, 15 jaar lang.
Ja, hè? Inderdaad, tot begin jaren 90. Ja. Dus tijdens zijn studies besluit hij om daar meer mee te doen. En na zijn studies gaat hij eigenlijk in 2009 pas mee met een vriend in een van die verlaten gebouwen. En die vriend zei, kijk, mijn grootouders hebben in dit gebouw gewoond. En in 1975, in het begin van de Libanese burgeroorlog, hebben zij gewoon tapijten en kostbare zaken uit het raam gegooid. Zijn ze vertrokken en nooit meer kunnen terugkeren. En dat gebouw staat er wel nog altijd. En een paar dagen later neemt de vriendinnen mee naar een andere woning. Een soortgelijk verhaal. En hij besluit van, kijk, ik moet dat gaan archiveren, die verlaten woningen. Want er is zoveel schoonheid in besloten, één. En twee, het zijn die herinneringen van een geschiedenis die ons eigenlijk ontglipt. Mm. Want in Libanon is er een heel sterke traditie vanaf de jaren 90 om amnesie te verlenen aan oorlogsmisdadigers. Dat is in akkoorden van Taif besloten. Maar er is ook een soort van amnesie, als het ware, voor de misdaden. En de geschiedenis wordt een beetje vergeten, uitgewist. En natuurlijk zijn er heel veel rijke projectontwikkelaars die daar gebruik van maken om de stad op te trekken.
Ja, maar dus hij vertrekt dus van gebouwen, puur van de architectuur.
Inderdaad, puur van de architectuur. Hij heeft 750 gebouwen, verlaten gebouwen in het stadscentrum van Beirut gespot. Van die 750 heeft hij de 136 bezocht. En die 136 huizen heeft hij foto's gemaakt. Dus dat is het eerste luik van de tentoonstelling. Dan zie je foto's van die verlaten huizen of appartementen. En daar heb je eigenlijk een dubbele beeldbank. Een beeldbank enerzijds van zijn foto's die hij zelf genomen heeft. En anderzijds foto's van die wijken van andere mensen uit cinema, literatuur, getuigenissen. Dus meer dan een beeldbank, eigenlijk een databank. Dus dat is het eerste luik van de tentoonstelling, de foto's van de huizen zelf. Het tweede luik van de tentoonstelling zijn een soort van tableaus, zoals hij ze noemt, maar het zijn niet echt schilderijen, want het zijn foto's van de huizen waarin hij modellen laat poseren of vrienden. En op die manier komen die woningen als het ware opnieuw tot leven. En voor hem is het een soort van reenactment van een oude film. Hamasaat. Hamasaat betekent ja, gemurmel, fluisteren in het Arabisch. En dat is een Libanese film van de jaren 90, denk ik, waarin een bekende dichteres als een soort van spook door de stad waart. Nadia Toujani. Een vergeten dichteres.
En, opschrijven ga je, ja, die naam.
Heel interessant. Mooie poëzie. En hij wil eigenlijk haar figuur als het ware... Dat is heel belangrijk in de Libanese cinema. Hij wil die figuur van die ronddwalende vrouw, van dat spook als het ware, opnieuw tot leven brengen. Dus in dat tweede luik maakt hij eigenlijk foto's vandaag met vrienden die die huizen bewonen. En dan is er een derde luik, wat ook heel mooi is, waarin je Grégory Boukhadjian en Valérie Cachard, zijn compaan in dit project, aan het werk ziet, terwijl ze heel methodologisch, als het ware archeologisch, zeggen zij, die voorwerpen, brieven, reispaspoorten klassifiëren, met als doel om ze terug te geven aan de eigenaars als ze die kunnen spotten.
Ah, oké, dus ze koppelen de huizen waren eerst de lege huizen en dan gaan ze op zoek naar allerlei dingen die daarmee verband houden, die echt mensen die daar gewoond hebben, documenten die daar ter plekke ook gevonden zijn.
Om de verhalen op te schrijven. Ja. Er is één verhaal van een dame,
echt een
Colette.
Studie.
Ja, het is echt een studie van de mensen die daar gewoond hebben en je ziet hun huizen nog, je ziet hun voorwerpen. Dus die dame Colette bijvoorbeeld was een Libanese vrouw die in de jaren 30 geboren is, heel wel opgevoed, gaf les aan het Lycée Français, trok naar Jeruzalem in de jaren 50. En heel vreemd is dat op een bepaald moment zie je een factuur van haar begrafenis in 1996. Maar in 2002 laat ze medische onderzoeken doen. Dus zij vinden dat vreemd. Ze zeggen van, je hebt enerzijds een factuur voor een begrafenis. Dus dat is waarschijnlijk een soort van voorschot, omdat ze een vrouw alleen was. Ja. Want daarna zie je dan facturen van ziekenhuisonderzoeken. En dan zeggen ze, ja, de realiteit overtreft natuurlijk altijd de fictie. Ze halen daar dan Derrida en allerlei Franse filosofen bij om het poëtischer te maken in de catalogus. Maar dat zijn verhalen dus van mensen die daar gewoond hebben en heel veel natuurlijk van reispaspoorten, mensen die verscheurd zijn, families die zijn weggetrokken en niet konden terugkeren. En je ziet ook doorheen die verhalen van die huizen de strijd om dat erfgoed.
Ja, want die mensen zijn destijds weggegaan tijdens de oorlog, maar heeft daar nadien dan niemand meer gewoond? Zijn die blijven leegstaan? Of
nee, er zijn natuurlijk krakers gekomen. Heel vaak mocht men niet verkopen. Dat is ook een heel ingewikkeld verhaal en daar draaien de Libanese protesten nu ook wel om. Een soort van bouwbedrijf of een projectontwikkelaar liever, Solidaire, in handen enerzijds van rijke politici zoals Rafik Hariri, vermoord in 2005 en vader van de premier die nu net ontslag heeft.
Het is geen regering meer, hè? Geen werkende regering.
Van de ex-premier sinds een paar weken. Dus Rafik Hariri was een van die spilfiguren van de reconstructie van Libanon. Heeft die Solidaire opgericht. En Solidaire is enerzijds in handen van de staat, anderzijds in handen van rijke zakenmannen. En wat deden zij? Zij betaalden mensen die die woningen hadden verlaten niet uit in cash, maar gaven hen aandelen. Waardeloze aandelen, wat bleek. Want als die mensen hun huizen niet konden verkopen of renoveren zelf, dan moesten ze eigenlijk die aandelen maar aannemen en consolideren heel veel van die gebouwen eigenlijk zelf in beslag nemen. Dus een soort van grote staatsroof, maar gelegaliseerd. Er zijn ook krakers in komen wonen, bijvoorbeeld in één huis van een bekende bemiddelaar, meneer Soulh, was een bekende man in de Libanese burgeroorlog, zie je dat er een konijnenkwekerij kwam. En dan een paar jaar na de konijnenkwekerij dringt men opnieuw binnen en ligt er een lichaam dat ligt te ontbinden, want daar was ook misdaad gebeurd, zoals op veel plaatsen waar mensen niet meer wonen, verlaten woningen. Dus heel veel van die huizen hebben natuurlijk ook vrij obscure verhalen. Maar dus heel veel krakers.
Ja, en zijn er ook heel veel afgebroken dan?
Ja, dat is het andere probleem. Veel van die huizen worden natuurlijk afgebroken na de Libanese burgeroorlog gedaan was. Wat men natuurlijk de Riviera van het Midden-Oosten opnieuw in eer herstellen. En zijn heel veel van die projectontwikkelaars neergestreken in Beirut om die gebouwen, vooral die Art Nouveau en Art Deco gebouwen, neer te gooien en daar dan vreselijke gedrochten te zetten. Bijvoorbeeld een van de bekende plaatsen is de marina, de haven. Ik was daar onlangs en dat is echt akelig, want Libanon is ja, heel levendig, zoals veel Arabische landen. En dan zie je bepaalde plaatsen die als het ware verlaten zijn door de gewone mensen. Zoals die haven. Er komen alleen maar heel chique, rijke mensen, heel vaak ook mensen uit de Golfstaten, een beetje ja, paraderen. Dan heb je ook het rijke stadscentrum. Daar is een soort van mall, een souk, maar dat is eigenlijk een soort van duty-free shopping. Prada, Chanel. Dus die wijken zijn eigenlijk nu heropgebouwd in een soort van Disney-realiteit. Mm. En daar gaan natuurlijk mensen zoals Bouhadjian zich tegen afzetten om die herinnering te bewaren. En hij citeert ook andere schrijvers en hij zegt van kijk, we enerzijds lamenteren we dat verleden dat gedaan is. We spreken over nostalgie, over de schoonheid van het verleden. Maar die schoonheid ligt hier voor het oprapen en we geven ze eigenlijk weg aan die projectontwikkelaars en politici.
Ja, dus hij vraagt daar aandacht voor, maar de tentoonstelling is nu hier te zien. Ja. Was ze al eerder in Beirut te zien, weet je dat?
Ja, ze was al eerder in Beirut te zien in Sorsok. Dat is een bekend museum, een oud huis, waar heel veel van dergelijke tentoonstellingen te zien zijn. En een vriendin van mij ging ze daar bezoeken en ze zei van, ze is echt magnifiek. Mm. Met natuurlijk dat verschil in Sorsok, dat is een oud Ottomaans huis. Een heel mooi groot huis, waarin de foto's heel goed tot hun recht kwamen. En in Villa Ampin, ook een prachtige woning, lopen er twee tentoonstellingen. En de tentoonstelling die ik bezocht was in de kelder. Ach. En had daardoor iets te weinig ruimte om eigenlijk echt al die foto's mooi aan hun bod te laten komen.
Ja, maar je vindt het ook een fantastische tentoonstelling. Het boek is alleszins heel mooi dat je mee hebt.
Ik moest het boek erbij kopen om het te kunnen begrijpen en om ook ja, die poëzie van die beelden nog eens te kunnen zien en beter in te bedden. Omdat hij natuurlijk ook spreekt over die traditie van verzet van kunstenaars die aandacht vragen voor die verschraling van ja, dat erfgoed en de manier waarop zo kwistig daarmee wordt omgesprongen. Dus dat is heel mooi in de catalogus dat je eigenlijk ziet dat er zoveel literatuur en cinema eigenlijk gewijd is aan het bewaren van die herinnering op een ja, niet nostalgische manier, maar eerder als een soort van verzet.
Ja, je had het net al over dat andere verzet dat er nu al een hele tijd, ik denk dat we dag 48 of zo zijn ingegaan in Libanon, in Beirut hoofdzakelijk, denk ik. Wat is daar precies aan de hand? Jij was er onlangs ook, onlangs is een tijdje geleden, maar dit jaar nog. Wat gebeurt er daar? Hoe moeten we dat zien?
Het is in Beirut gestart, maar interessant is dat het wel in verschillende steden in het land is. Dus het is echt wel een protest dat heel het land in de ban houdt. Het is vooral een protest dat is uitgebroken na een tax op WhatsApp-berichten. Maar een protest dat al heel lang eigenlijk woedde tegen de zwakte van de publieke overheid.
Corruptie waarschijnlijk ook.
Ja. Corruptie is inderdaad mooier dan zwakte. Dat was een beetje licht uitgedrukt. Maar ik dacht gewoon aan een protest in 2015, toen de vuilnis wekenlang niet werd opgehaald, omdat twee heel rijke families, opnieuw die rijke families die uit de burgeroorlog dateren, warlords, die zich dan hebben geconverteerd tot politici, vochten hem een robbertje uit over lucratieve contracten. Ondertussen, weken aan een stuk, bleef het vuilnis liggen. Dat was in 2015, is vrij snel gaan liggen, maar opnieuw zien we nu die protesten als een reactie tegen de corruptie, tegen het feit dat de publieke overheid eigenlijk niks voorstelt. Toen ik er was, waren we altijd blij als de elektriciteit het niet begaf, 's avonds als we een film wilden bekijken of ergens naartoe wilden gaan. En dat is bijvoorbeeld ook een crisis die perfect te voorkomen zou zijn, waar het niet dat de lobby van generatoren, geloof ik.
Ja, ik wou net zeggen, heel veel mensen hebben daar een generator.
Houdt dat tegen om het elektriciteitsnetwerk performanter te maken. Dus Libanon is een land dat heel vaak van hieruit wordt bekeken als een soort van voorbeeld voor het Midden-Oosten. Maar het is een land dat sinds 1992, sinds het echte einde van die burgeroorlog, eigenlijk niet echt uit die burgeroorlog is gekomen. En vanuit een sectarisch evenwicht eigenlijk vormgegeven is. En heel veel mensen kanten zich nu tegen dat evenwicht, kanten zich tegen het feit dat Hezbollah bijvoorbeeld de plak zwaait in Syrië, robbertjes of meer gaat uitvechten, heuse oorlogen. De protesten,
Hezbollah zit mee, zat mee in de regering.
Ja. En ook de protesten heel zwaar, ja, toch wel mensen schoffeert, aanvalt en probeert om die protesten eigenlijk te criminaliseren.
Terwijl die ook heel vreedzaam begonnen zijn en heel veel vrouwen deelgenomen hebben, nog altijd deelnemen aan die protesten, speelt een belangrijke rol.
Ja, het is heel interessant om te zien, de protestbeweging wordt echt wel gedragen door vrouwen. Libanon is natuurlijk een land waar het gemakkelijker is als vrouw, merk ik zelf ook, om gewoon in de publieke ruimte te begeven, zaken te doen zonder dat er veel kritiek op komt. Er is toch minder harassment dan in andere Arabische landen, naar mijn gevoel. En je merkt dat de positie van de vrouw veel sterker is. Dus heel veel vrouwen komen ook de straat op tegen de zeer ouderwetse systemen die er nu zijn. Je hebt geen burgerlijk huwelijk bijvoorbeeld in Libanon. Als je als Libanese vrouw trouwt met een buitenlandse man, kan je je nationaliteit niet aan je kind geven. Dus daarvoor komen ook de vrouwen de straat op, omdat ze vinden dat de golf van feminisering eigenlijk, of feminisme liever, absoluut nog niet ver genoeg is gereikt.
Ja, en ze houden het vreedzaam ook tegelijkertijd.
Ja, ondanks de zware aanvallen van Hezbollah, want die zien we niet. Heel vaak vragen mensen mij van, dat gaat daar verkeerd aflopen in Libanon, niet waar? En ik denk altijd van, ja, het is al jaren verkeerd en het loopt inderdaad verkeerd af, omdat Hezbollah en Amal en andere partijen baat hebben bij de status quo. En dat ze natuurlijk veel liever zien dat die vrouwen en andere jongeren toch ook heel veel gewoon teruggaan naar hun huizen. Maar dat het niet lukt. Maar er is eigenlijk best veel geweld op dit moment.
Ja, en het zijn uiteindelijk de gewone mensen die op straat komen. Hè?
Ja, maar veel humor. Dat is toch, moet toch ook wel gezegd worden. Dagelijks zijn er DJ's, feestjes. Dus in dat opzicht is Libanon ook wel een beetje anders dan veel andere Arabische landen.
Ja. Goed, Beirut, we hadden het net over die tentoonstelling in Villa Ampin. Die loopt nog, als ik het goed heb, tot, wat was het, 15 januari of zo?
5 januari.
Ja, 5 januari. Die van jullie, Josephine, van de kerk. Voilà, februari. Hé, hey, al die dingen. Many happy returns. En dan hoop ik dat ik dit uit mijn mond krijg. Guy Kluchevcek. over avant-garde en meer bepaald over de avant-garde-beweging Cobra wil ik het nu met jou hebben, Josephine van de Kerkhoven. Aanleiding is die tentoonstelling in, gemaakt door 3 curatoren, zoals je daar straks al zei. Mooi verdeeld. Elk houdt zich bezig met zijn...
samenwerking.
Toch het samenwerking. Ja, ja. Oké. Okay. Maar vanuit het perspectief van... Ja. datgene ja. waar elk op zich mee bezig is. De andere twee curatoren zitten trouwens ook hier, maar aan de andere kant van het glas. We hadden niet genoeg stoelen om iedereen binnen te laten en te zetten aan een microfoon. Dat zijn Griet Bonne en Marit van der Jeugd. Jij moet het hier dus allemaal gaan waarmaken, Josephine. Zeg eens even, jullie focussen wat betreft die copyright Cobra, want zo heet het een tentoonstelling, op een ander aspect van de Cobra-beweging, meer bepaald film, fotografie en drukwerk. Ja. Hoe ben je daarop uitgekomen? Waarom die drie aspecten? Hadden we daar nog niet genoeg over gehoord?
Wij zijn eigenlijk vertrokken vanuit de collectie van Charles van den Hoven. Dat is de architect die zijn kunstcollectie en ook het gebouw heeft geschonken aan de UGent. Als een soort onderzoekscentrum voor studenten. Dus tentoonstellingen die worden gemaakt met studenten vanuit onderzoek. Dat was ons startpunt. Maar we wisten ook dat er een film was gemaakt binnen de Cobra-beweging. De enige Cobra-film.
Eén film, ja.
Persephone. In 1951. En ook een fototentoonstelling van D'Autremont, Le Développement de l'œil in 1951, die ook doorging in België. Dus dat was een beetje ons startpunt om te kijken wat er nog meer werken waren en waarom precies België. En zo zijn we
eigenlijk... de Belgische tak die zich daar hoofdzakelijk mee bezighoudt. Ja. En waarom precies België?
Ja, dat was deels ook de insteek van de tentoonstelling, omdat we geen supergrote ruimte hebben en ook...
Wel een mooie ruimte.
Een hele mooie ruimte, dat we mooi hebben kunnen vullen. Maar dat was deels de insteek van de tentoonstelling vooraf, maar ook gewoon het materiaal dat we verzameld hebben, kwamen we echt wel tot de vaststelling dat België een heel prominente rol speelde binnen de fascinatie voor reproductiemedia. Met name de Atelier du Marais. Dat was een collectieve kunstenaars-studio-ontmoetingsplek in Brussel, die... helaas niet meer bestaat, of dat gebouw bestaat niet meer. Maar dat was een plek waar dat ze echt wel samenkwamen.
Waar ook een aantal van die kunstenaars leefden,
klopt.
Woonden.
Ja, ja. En waar dat ze vanuit hun verschillende interesses in fotografie, film, drukwerk aan de slag gingen en tot nieuwe experimenten kwamen.
Ja. En wat je dus ziet op de tentoonstelling is een aantal vitrinekasten uiteraard, met daarin magazines. Veel bruiklenen hebben jullie ook gekregen,
klopt.
Gelukkig.
Ja.
Films zijn er te zien. Een werk van Alechinsky dat uit de collectie van den Hoven komt. Heel mooi werk, dat meteen alles moet duidelijk maken. Het is een van zijn eerste werken.
Het werk, bedoelt u het schilderij dat we tonen? We tonen één schilderij inderdaad. Het is een werk van eigenlijk na de officiële Cobra-periode. Dus we tonen ook heel veel werken die na 1951 zijn gemaakt. Ook om aan te tonen dat, ondanks het korte bestaan van die beweging, dat er echt heel veel samenwerkingen waren. Het is niet dat dat stopt, uiteraard. En dat is een kunstwerk dat we eigenlijk plaatsen bij het binnenkomen om een soort van tegenbeeld of contrastbeeld te genereren. Dus dat is, zoals ik in het begin zei, het algemene beeld van Cobra zijn die schilderijen op van groot formaat, hele felle kleuren, abstracte vormentaal. De werken die wij dan tonen, of de werken die in de ruimte te zien zijn, die tijdschriften, die fotografie, die films, tonen een heel ander beeld. Dat is een heel strakke, zwart-witte vormentaal, waarin dat er tegelijk heel veel linken te leggen zijn, ook met schilderijen zoals Le Hamasson, in het begin van de ruimte, maar om toch aan te tonen dat er heel wat andere zaken ook te zien waren.
Ja, bijvoorbeeld heel kleine monografieën die dan wel heel kleurrijk zijn en toch rechtstreeks verwijzen naar dat werk dat hangt als u binnenkomt rechts. Ja. Dat zijn kunstwerken aan zich.
Ja.
Kun je iets beschrijven?
De kleurrijke boekjes die je bedoelt zijn eigenlijk
La Bibliotheque,
de Cobra. Het is zo dat in die Atelier du Marais was er een lithopers op zolder. En de foto dat wij voor de tentoonstelling te promoten ook gebruiken, is een foto waar we Pierre en Miki Alechinsky aan het werk zien. Heel veel kunstenaars gingen proefdrukken maken van lithografieën op die drukpers. En de Bibliotheek de Cobra zijn een editie van kleine boekjes, waarbij dat er telkens een kunstenaar... een literaire werk in dat boekje presenteert en een andere kunstenaar een lithografie maakt. En dat is, als resultaat heb je heel kleurrijke covers. Dus een hele kleurrijke vitrine die ook terug doet denken aan die kindertekeningen die heel veel Cobra-kunstenaars inspireerden. En een fascinatie voor de beeldende kwaliteit van taal en het spel tussen woorden en beelden.
Ja, dat zie je duidelijk ook in die films die jullie naast elkaar tonen. Ja. Het gaat over het creatieproces. Ja, hè. Je ziet, als je ervoor staat, links Alechinsky aan het werk vooral. Mm-hmm. En rechts Japanse kunstenaars, calligrafie. Ja. Ja. En hoe die toch overeenkomen.
Ja. Het creatieproces in beeld is iets dat heel veel kunstenaars fascineerde van de Cobra-beweging en wat dat in heel de tentoonstelling inderdaad aan bod komt. Het is ook zo dat veel kunstenaars zelf de camera maken tot zich namen om andere kunstenaars aan het werk te verbeelden. Alechinsky is in de jaren 50 samen met zijn vrouw naar Japan getrokken met de redacteur van het tijdschrift Bokubi. Dat is een tijdschrift waar dat dan Dotremont zijn logogrammen onder meer op baseert. En daar tonen we ook een aantal spreads van in de tentoonstelling.
En die logogrammen, leg dat misschien nog eens uit voor de mensen die niet weten waar het over gaat.
Dotremont, een beetje de speelfiguur van de Cobra-beweging, heeft in de jaren 60 heeft hij logogrammen gecreëerd. En hij inspireerde zich daarvoor onder meer op die Japanse calligrafie, maar ook op weer het spel tussen woorden en beelden. En in het Cobra-tijdschrift, dus Cobra publiceerde ook effectief zelf een aantal tijdschriften, heeft hij op een bepaald moment zijn tekst, zijn geschrift omgedraaid, horizontaal geplaatst en zo zag je eigenlijk de beeldende kwaliteiten van die taal. En dat zijn ook werken dat we confronteren met die logogrammen, ook een werk uit de collectie van Charles van den Hoven, waarin dat die link heel duidelijk is. Ja.
En waarover gaat het in die magazines van Cobra?
Het zijn kunsttijdschriften, dus er zijn een aantal lithografieën die daarin gedrukt worden, literaire werken, gedichten, maar er wordt ook verslag gebracht van culturele evenementen. Er worden een aantal inspiratievormen voor het eerst geuit over niet-westerse kunsten of niet-westerse artistieke tradities, kindertekeningen, volkskunst, maar ook ideeën voor scenario's die dan bijvoorbeeld later voor Persephone, de enige Cobra-film, terugkomen, worden daarin voor het eerst geuit. Ja, dus het is een soort van manier om hun gedachtegoed te verspreiden. Mm-hmm. En tegelijk illustreert het heel mooi een fascinatie voor reproductiemedia. Ja,
die Persephone is te zien ook in de laatste ruimte achteraan in de zaal. Staat zo'n een rijtje filmstoeltjes waar je op kan gaan zitten.
Dat is
een bizarre film. Mm-hmm. Josephine. Dat verdient wat uitleg. Ik heb hem gezien, maar probeer maar eens uit te leggen waar het over gaat.
Ja, Persephone. Dat is een film die in 1951 is gemaakt door Luc de Heus. Luc de Heus onder zijn pseudoniem Luc Sangri was hij verbonden aan de Cobra-beweging. De film illustreert ook wederom de samenwerkingen van Cobra-kunstenaars. Dus Alechinsky heeft eraan meegewerkt. Jean Reyne, die toen bij de Brusselse Cinemathèque werkte, heeft er ook aan meegewerkt.
Dichter ook,
ja.
Hè?
Jean Reyne, die ook betrokken was bij filmfestivals zoals Experimental, waar dat ook Alechinsky dan weer de poster voor ontworpen heeft. Dus er was een wisselwerking aanwezig. De idee van Persephone is onder meer ontstaan weer door een boekje van een andere Cobra-kunstenaar, Pierre Alechinsky, die Le Poupée de Dixmuden heeft gemaakt. En de film, heel opmerkelijk daaraan is, als je de schilderijen of de beeldtaal van Cobra bekijkt, is dat die heel surrealistisch aandoet. Het is een zwart-wit film, geïnspireerd op mythologische thematieken, ook veel psychoanalystische invloeden. Dus het is inderdaad een atypisch beeld van Cobra, wederom. Het boek Le Poupée de Dixmude van Alechinsky vertelt eigenlijk ook een soort dromenverhaal. Dus hij analyseert zijn eigen dromen, heel psychoanalytisch van insteek weer, en surrealistische motieven, dat hij samen met zijn vrienden gaat analyseren. En het speelt zich allemaal af in een vervallen kasteel, Château J, dus in de ruïnes. Dat is ook de locatie van de Persephone-film. En die film is met heel weinig middelen gemaakt. Zijn veel Cobra-sympathisanten of figuranten die in de film meedoen.
Waarschijnlijk ook gratis en voor niks.
Het is een film die ook voor het eerst werd vertoond in de Atelier du Marais.
Ja. Dus. Nu goed, je hebt daar straks, Josephine, gezegd dat dit eigenlijk voor jou een zijprojectje is. Wat heb je eruit geleerd?
Uit het maken van de tentoonstelling. Het is vooral
een gelegenheid, hè, die jullie krijgen.
Ja, omdat het is heel fijn omdat we van start zijn gegaan als een onderzoeksproject. Vanuit een heel andere insteek. En dat we dan de mogelijkheid hebben gekregen om via ons eigen onderzoek een nieuw aspect te belichten. Dat we dat samen met de studenten hebben kunnen maken en dat we aanvankelijk met minder middelen of met relatief weinig middelen toch heel wat bruiklenen hebben kunnen krijgen van Centre Pompidou tot het Fotomuseum tot heel veel privé
waar je heel goed zorg moet voor dragen.
Klopt, ja. En we hebben ook het hele inhoudelijke aspect, maar ook het productionele aspect zelf gedaan, samen met Griet en Marit.
Positieve ervaring?
Zeker, ja.
Okay. Dus er komt nog iets van jullie. Dat
ik hoop het.
In ieder geval, Copyright Cobra, nu ja. te zien, en dat nog tot en met, was het nu
15 februari. Ja.
In het centrum van Den Hoven, in de schaduw van de Boekentoren, zei ik al. Eigenlijk kan ik zo binnenlopen nadat je bent gaan shoppen in het centrum. Het is vlakbij de vooruit. Dankjewel, Josephine van de Kerkhof, om dit te komen toelichten. En ook bedankt aan de andere twee mede-curatoren. Gaia's goed is. Wat ik jou nog even wilde vragen, we zitten nog altijd midden in die nieuwe regering en de besparingen, de subsidies. De culture cut heet dat dan. Hè? Jij was betrokken bij die eerste ontmoeting ook in de Beuschouwburg, waar nu morgen die Dead Lady Show plaatsvindt. Mm-hmm. Een eerste bijeenkomst, culturele sector. Je hebt daar een soort van workshop geleid, of één groep geleid rond publieke opinie, als ik het goed heb. Wat is daar uitgekomen?
Er zijn allerlei dingen uitgekomen, maar het belangrijkste wat er is uitgekomen is, eigenlijk moeten wij op dit moment als kunstenaar 10 tot 15 jaar populistische propaganda gaan counteren, waar de mensen is wijsgemaakt, kunstenaars, dat zijn mensen die in een ivoren toren zitten, dat is een soort van elitaire club, die hebben geen enkele verbinding met de maatschappij en die kosten heel veel geld, want die slurpen de hele tijd subsidies. Dat is natuurlijk heel moeilijk om dat meteen te gaan ombuigen, maar eigenlijk is kunst iets heel verbindend. En een van de dingen waar we op gaan inzetten is mensen even duidelijk maken van, hoor eens, eigenlijk iedereen is cultuurconsument. Als je gaat denken aan alle belangrijke momenten in je leven, of het nu de geboorte is van een kind, of je huwelijk, of het moment dat je doodgaat, dat zijn allemaal momenten waar literatuur, poëzie, muziek bij betrokken is. Dus cultuur, kunst, is iets van eigenlijk ons allemaal. Dat is één ding wat er is uitgekomen. Het tweede, het belangrijkste is, er wordt de hele tijd verwezen naar ja, de grote Vlaamse meesters, want het gaat over erfgoed, het gaat over internationale uitstraling, het gaat over grote namen. Wel, die Vlaamse meesters van morgen, dat zijn die kunstenaars die vandaag eigenlijk allemaal afhangen van die projectsubsidies waar ze 60% van willen afhalen. En dan is de eenvoudige vaststelling, als je wil dat wij gaan renderen, als je wil dat de kunstenaar van vandaag kan doorgroeien, ja, dan moet je daar wel in gaan investeren. Want iemand als Tom Lanois, waar ze graag mee uitpakken, of iemand als Tuymans, of iemand als Luc Perceval, en ik kan er zo nog 50 noemen, al die grote iconen van vandaag, die zijn allemaal wel begonnen met die projectsubsidies die ze nu subsidieslurpen noemen. Dus eigenlijk gaan ze het hele middenveld van de kunsten, de hele voedingsbodem, gaan ze nu gewoon wegvegen.
Ja, er komt nog zo'n bijeenkomst, maar helaas, dames, ik ben heel blij dat jullie hier vandaag waren en dat we samen deze Pompidou gemaakt hebben. Tijd is om. Dead Lady Show, morgen in première in de Beuschouwburg. Overmorgen dan 5 december. Te zien in Gent, net voor de Sint komt, bij Lot, dat zei je al. En 14-12 in Oostende, Vrijstaat O. Veel plezier daar, Gaia, en op naar die tweede editie. Tentoonstelling in Villa Ampin, Abandoned Dwellings of Beirut, is nog te zien tot 5 januari. Dankjewel, Brigitte Hermans, om te gaan kijken. En bedankt u thuis om te luisteren.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.